Vol verwachting, ja. Ik ook. Goedemorgen. Jullie allemaal hier in de zaal. En jullie die kijken via KerkTV. En een speciale groet aan jullie in Ermelo. Want Harriet, ik heb je gisteren gesproken. En jij zei tegen mij, Gerrit, morgenochtend kijken wij met onze groep, gaan we de dienst volgen. En weet gewoon dat we er heel blij mee zijn. En Carl, ik zal inderdaad wat jij aangeeft, ik zal jullie groeten. We gaan vanmorgen met elkaar hebben en nadenken over toekomstbeeld. En ik ben nogal nieuwsgierig van aard. En ik wil heel wat van jullie weten. Ik ga jullie vragen stellen. En die vragen ga je zien op het scherm, op de beamer. Je ziet, laat nummer 1 maar zien. Staat niemand in de weg zo? Je kijkt over me heen, hè? Hoop ik. Ja, dat lukt wel, hè? Oké. Welk toekomstbeeld heb jij? Voor je eigen leven? Voor je kinderen, als je die hebt? Voor je kleinkinderen, als die er zijn? En anders de kleinkinderen van een ander. Welk toekomstbeeld heb jij voor de gemeente? En welk toekomstbeeld heb jij voor de wereld waarin we leven? Die wereld waarin soms mooie dingen gebeuren, maar soms ook afschuwelijke dingen. Welk toekomstbeeld heb jij voor de wereld zoals die nu is? Waar gaat het naartoe? Nummer 2 mag je zien. En wat me dan eigenlijk boeit is, welk toekomstbeeld hebben God en Jezus? Dat is goed om erover na te denken. Ik houd er wel van. Welk toekomstbeeld heeft u, o God? Welk toekomstbeeld hebt u, Jezus, onze verlosser? De leider van onze gemeente? Welk toekomstbeeld hebben zij? En dan nog 1 vraag, nummer 3. Denk eens na over vraag 1 en over vraag 2. Krijg je hele morgen de tijd voor en ook thuis. Ga je doordenken. Is er nou verschil tussen jouw toekomstbeeld en het toekomstbeeld van God en Jezus? Is er verschil? Dank u wel, zien. Nou is het zo dat ik niet van jullie nu de antwoorden verwacht. Ik zou er eens blij mee zijn. Want ik vind dit echt vragen waar ik zelf diep op door moet denken om een gefundeerd antwoord te geven. Wat ik wel gaaf vind, is als deze dienst afgelopen is, dat je naar de counter gaat om wat te drinken en dan met elkaar ga je die vragen eens stellen. Dat zou ik heel mooi vinden. Dat is een prachtig verlengstuk van de dienst. Dat geloof ik. Toekomstbeeld. Ons toekomstbeeld wordt sterk bepaald door ons geloof in de toekomst. Door ons geloof in de beloften die God ons geeft. God geeft ons talloze beloften. Heel persoonlijk of via zijn woord. Als je nou die belofte hoort of leest, pakken wij ze dan? Maken wij die belofte ons eigen? Of zijn er misschien beloften voor toen, heel lang geleden? Of zijn ze misschien van later, heel ver weg? Of dat ook kan zijn, ze zijn voor die ander. Dat is mooi, die beloften voor die ander. Niet voor mij. Hoe komen nou mensen die beloften bij ons over? Wat blijft ons het meeste bij? In Genesis horen we God zeggen, eet van de bomen die hier staan en je zult leven. Punt. Dat is een hele duidelijke belofte. Dan zegt hij vervolgens, eet niet van de boom van kennis van goed en kwaad. Want dan zul je sterven. Naast de belofte die God geeft, wordt de mens dus ook gewaarschuwd daar waar gevaar dreigt. Ik vind hieruit zoveel liefde spreken, zoveel genade, Want God, onze God, wil dat iedereen behouden is en behouden blijft. Ik heb vroeger veel preken gehoord waarbij het accent lag op je mag niet. Heel veel horen je mag dit niet en je moet dat. Wat een verlokking gaat daar vanuit, hè? Ik vind het zo'n bizarre vorm van evangeliseren. Mensen, heerlijk om te ontdekken dat we een God hebben waar zoveel van mag. Weet je wat hij zegt? Onze God zegt ook nu, vier je feestdagen, vier het leven. Dat zegt hij. Ook zegt hij, houd je aan mijn leefregels. Dat hoor ik hem ook zeggen. Want dan, zegt hij, is jouw leven veilig. Doe je dat niet, dan val je in handen van de boze. Dan gaat het niet goed met je. Ik zeg opnieuw, zegt God, ik zeg opnieuw, kies voor een leven met mij. Heb mij lief met heel je hart en je naaste als jezelf. We dienen een God die zegt, ik ben. Ik zal er altijd voor jou zijn. In elke situatie waarin je verkeert, ook nu. Ik vond van Annemiek zo prachtig van jou, Annemiek, wat jij vertelde tijdens de zangdienst. Dat moment waarop God je iets aangeeft. Ik ben er. En wat hij doet vooruit zijn liefde. Dat vind ik mooi. Ik zei, jouw toekomstbeeld wordt bepaald door wat je gelooft. Er zijn mensen die geloven dat er na de dood niets meer is. Je leeft op aarde. Je blaast de laatste adem uit. Je geeft de geest en dan niets meer. Wat een toekomstbeeld is dat. Maar deze gedachte, dit geloof is niet nieuw. Ook de Sadduceërs geloofden niet in een vervolg. Zij geloofden niet in de opstanding. Dood is dood. Dit is het. En ik vraag me dan af, waarin verschil je dan wezenlijk van een dier? Mag ik het vragen? Waarin verschil je wezenlijk van een dier? Want een mens, de kroon van de schepping, door God geschapen om als partner van hem te functioneren. God legt de eeuwigheid in deze mens. Dat doet hij. In jou, in mij. En dan denk ik, wat een verheven positie krijgen van God. Dat schenkt hij ons. Wat een genade. Hoe kun je toch geloven? Hoe kun je toch genoegen nemen met een leven alleen maar dat zich beperkt tot het hier en nu? Wat een armzalig toekomstbeeld is dat. Ik kan beter zeggen rampzalig. Want dan wordt voor jou waar wat je leest in Psalm 103, gaat citeren. De mens, zijn dagen zijn als het gras. Hij is als een bloem die bloeit op het veld en verdwijnt zodra de wind hem verzengt. En de plek waar hij stond, kent hem niet meer. Punt. Voor die mensen die dat geloven. Maar Godzijdank hoeft het hier niet bij te blijven. Want de psalm gaat verder. Met een maar. En meestal is maar negatief, hè? Maar in dit geval juich ik het maar toe, want luister maar. Maar de Heer is trouw aan wie hem vrezen. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. En dat vind ik prachtig. En het geldt voor ons allemaal als je ja zegt. Aan die verbinding met God komt geen einde, nooit. Voor hen die hem vrezen. Voor hen die hem dienen. Deze verbindingen, voortdurende, eeuwigdurende heerlijkheid. Deze verbinding is goud. Halleluja. Wat een toekomst. Wat verwachten wij nou van onze toekomst? Welk toekomstbeeld hebben wij? Ik kom Jeremia 29 vers 11 tegen. Dat is voor ons persoonlijk een hele bekende, dat adem die de dooptekst is. Hij spreekt ons allemaal aan, daar ben ik van overtuigd. Dan zegt God, mijn plan met jullie staat vast. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven. Een hoopvolle toekomst. Je mag ook denken aan Openbaringen 21. Want daarin vertelt Johannes ons wat hij ziet en hoort. God zal bij ons, mensen, wonen. Alle tranen wist hij uit hun ogen. Geen dood zal meer zijn. Geen pijn. Wat eerst was, is voorbij. Je wordt blij als je dit leest. Het doet je wat van binnen als je het hoort. En toch, toch kan ik me voorstellen dat je dit nu aanhoort met gemengde gevoelens. Er kunnen gedachten zijn, Gerrit, wat je zo net citeerde en vertelde, dat ligt voor mij nog heel ver weg. Een hoopvolle toekomst? Ja, later misschien. Maar jij moest eens weten waar ik nu mee te maken heb. Liep boven je vermogen beproefd worden? Ik heb er soms moeite mee. Het wordt me soms te veel. Want dan zit ik er doorheen. En ik weet even niet hoe ik verder moet. Snap je dat? Ja, ik geloof dat ik het snap. Toch. Toch ondanks alle moeite, alle verdrukking, blijft de belofte van de Heer staan. Hij belooft ons een hoopvolle toekomst. Wanneer begint jouw toekomst eigenlijk? Wanneer begint die? Wat? Is al begonnen. Jij gaat met de Vandalen mee, prachtig. Want die dikke Vandalen, die zegt ons, toekomst, dat is de tijd die nog komen moet. En als je mij vraagt wanneer mijn toekomst begint, dan zeg ik vandaag. En Maria zegt nu. Ik vind het prachtig. Vandaag al. Dus het is geen verre toekomst. Het is een toekomst heel dichtbij. En de hoopvolle toekomst die God ons belooft, ligt heel dichtbij. En God vraagt ons iets. Nu. Hij vraagt ons, mag ik de zekerheid van jouw toekomst zijn? Dat vraagt hij. Mag ik de zekerheid van jouw toekomst zijn? De grond jou. Ik ken je door en door. En ik weet wat je nu doormaakt. Mag ik degene zijn die jou nu in jouw nacht versterkt, bemoedigt, vertroost? En geloof jij dat ik jou hier, ik die met mijn geest in jou woont, veel sterker is, dat ik veel sterker ben dan Satan, jouw onderdrukker? Geloof je dat? Ik leid jou door deze verdrukking heen. Je komt veilig aan de overkant. Laat dit jouw hoop, jouw zekerheid zijn. En dan vraagt God wat je nu te doen staat. God zegt, bid, zing, een lied, een lofzang, tot eer van mij die jou geschapen heeft. Bid, zing, een lied, een lofzang, tot eer van mij die jou de adem geeft. Ik ben het die jou de adem geeft in jouw nood. Ervaar de kracht van de lofzang. Laten deze woorden tot zegen zijn in de vorming van jouw toekomstbeeld. Beloften van de Heer, zijn aanwezigheid in ons leven, geloven in zijn woorden, en wat hebben ze hard nodig? Want we hebben in ons leven te maken met kwaadwillende geesten. Ik noem ze kwellende geesten, geestelgeesten, en ik ken ze en ik ervaar ze soms ook. Ik voel en zie ze werken in mijn eigen leven en het leven van anderen. We kunnen er niet omheen, en weet je waarom niet? Harten die kiezen voor een leven met de Heer zijn levend doelwit van de vijand. Daarom. Harten die kiezen voor de Heer, voor een leven met de Heer, zijn levend doelwit van de vijand. Het is genade als we dit onderkennen. En ik ervaar het als zo'n genade dat we hierin onderwezen worden in die geestelijke wereld, hoe het werkt. Genade dat wij mogen putten uit Gods werkelijkheid. En Paulus zegt in Romeinen 8, ik ben er heel zeker van. Van dat het lijden wat je nu doormaakt niet opweegt tegen de heerlijkheid die in jou in de toekomst wordt geopenbaard. Dat vind ik machtig mooi. Dat gaat gebeuren. Wat een woorden. En laten deze woorden van de Heer ons houvast zijn voor nu en morgen. Blijf in je nabijheid van de Heer. Hoe dichter je bij hem bent, hoe beter je hem kan horen. Zoek hem op. Koester zijn stilte. In zijn stilte word jij tot rust gebracht. Word je getroost. In zijn stilte ervaar je kracht. hem zoeken. Zoeken. Ik wandel. Ik kom een bord tegen waarop staat: stop met zoeken, start met vinden. Ik weet echt niet waar het op slaat. Het zal best een reclamebord geweest zijn. Ik wandel verder en ik denk erover na. En dan kom ik tot de volgende. Stoppen met zoeken. Starten met vinden. Dan zoek je niet meer in het wilde weg. Nee, jouw oog is gericht op vinden. Een volhardend zoek in de zekerheid, ik vind. Terwijl ik dan zo met die preek bezig ben, gaan mijn gedachten naar Hanna. Hanna, de moeder van Samuel. Dat toekomstbeeld heeft zij. Ze is getrouwd met een man die heel veel van haar houdt. Hij is stikgek op haar. Maar ze moet die man echter wel delen met een andere vrouw. Hoe zou jij dat vinden? En wat voor een vrouw? Penina, die schenkt haar man wel kinderen. En Hanna niet. Nog niet. En Hanna wordt getreiterd door Penina. Elke dag opnieuw. Getreiterd, geminacht. Want weet dat in die tijd het kinderloos blijven heel anders werd beleefd en beoordeeld dan nu. Want in 1 Samuel 1 lees je, Hanna's tegenstander, Penina dus, treiterde haar telkens weer om haar kwaad te maken. Omdat, en dan komt het, omdat de Heer haar baarmoeder had toegesloten. Wat een uitleg, hè, over oorzaak en gevolg. Omdat de Heer haar baarmoeder had toegesloten. En even die tijd van toen, een vrouw die geen kinderen kan krijgen, dat is een schande. Dat moet een oorzaak hebben. Welke grote zonde heeft zij begaan, dat de Heer haar straft met onvruchtbaarheid? Wat een vreselijk denken. Wat een misdenken. Maar we vinden het ook in het Nieuwe Testament. We gaan met elkaar naar Johannes 9. Jezus ziet in het voorbijgaan een man die vanaf zijn geboorte blind is. En zijn discipelen vragen Jezus: Jezus, wie heeft het nou gezondigd? Hij of zijn ouders misschien? Jezus antwoordt: hij niet en ook zijn ouders niet. Hij zegt dan: dit is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Jezus werpt licht op deze geestelijke zaken. Niet God, maar de duivel wil de moederschoot gesloten houden. We zien dit bij Sarah. We zien dit bij Elisabeth. Hier ook bij Hanna. Geen bevruchting. Geen ontwikkeling. Het moet blijven zoals het nu is. Kind blijven. Niet volwassen worden. Geen zoon tevoorschijn brengen. We noemen dit een werking van de koningin van de hemel. En de heerlijkheid die geopenbaard wordt, is deze. De Heer, onze Heer, verbreekt dit werk van de duivel. Hij opent de moederschoot, opdat de bevruchting kan plaatsvinden en de zoon geboren wordt. Dit is Gods heerlijkheid. Dat vind ik prachtig. Hanna lijdt. Geen zoon. Nog steeds niet. Wat ik sterk vind in haar is dat zij zich hier niet meer neerlegt. Ze gaat met haar nood naar God toe. Zoekt hem op in zijn tempel. En sterk is haar verlangen om een zoon te baren. Zijn prachtig natuurlijk verlangen. Maar God wil dat ieder mens vrucht draagt. Dat ieder mens een geestelijke zoon voortbrengt. Dus het is niet alleen een natuurlijk verlangen, ik noem het een goddelijk verlangen. En wat wordt de vervulling hiervan? Tegengewerkt door de duivel. Maar geloof dat de kracht van Gods geest hier ver bovenuit gaat. God toont zijn majesteit en Hanna ontvangt een prachtige zoon. En wat doet ze? Ze komt haar belofte na. Samen wordt aan de Heer teruggegeven. Hanna brengt haar liefste naar de tempel om voor eeuwig te blijven in de tempel van God. Welk toekomstbeeld heeft Hanna nou voor haar zoon? Ze heeft hem afgegeven onder de hoede van Eli. Weet wel, in de nabijheid van de zonen van Eli, en die worden beschreven als verdorven lieden. Hun leven is een gruwel in de ogen van God. En in dit milieu moet Samuel opgroeien. Wat moet dit worden? Ja, dat vraag ik me ook af. Wat moet dit dan worden? Ik geloof dat Hanna de volgende woorden in haar hart draagt. In uw handen, o God, beveel ik het leven van mijn zoon. Want alleen in uw handen is hij veilig. En de Bijbel vertelt ons vervolgens hoe Samuel opgroeit. Hoe hij de stem van God leert verstaan. Hij groeit uit tot een prachtige, krachtige persoonlijkheid. En nu jij, vader, jij, moeder, denk aan Hanna. Eerst je kind veilig bij je hebben en veilig bij je mogen houden. Maar dan komen er momenten dat jij je kind moet loslaten. En misschien komen ze op plaatsen die jij helemaal niet veilig vindt voor ze. Misschien kiezen ze voor een leven waar je totaal niet achter staat. Dat kan, hè? Ik zie er eentje schudden. Ja, dat gebeurt. En als dat gebeurt, mensen, vader en moeder, welk toekomstbeeld heb jij dan voor je kind? En dat geldt ook al zijn ze al volwassen. Dat toekomstbeeld heb jij als ouder. Wat doe je? Geef ze de ruimte. Wijs ze nooit af. Blijf lief hebben. Zegen hen. En breng ze elke dag opnieuw voor de troon van God. En wees zelf een betrouwbaar voorbeeld. En jouw daden hebben veel meer zeggingskracht dan jouw woorden. Wees je daarvan bewust. En wat ik hier nu vertel geldt even goed voor de opa's en oma's natuurlijk. Hè? Dat begrijp je wel. Ja. Bid voor je kleinkinderen. Elke dag. Want door hen te zegenen komt de kracht tevoorschijn vanuit de hemel van God. En die kracht wordt verbonden met het hart van dat kind. Hoe jong ze ook zijn. Vertel je kinderen. Vertel je kleinkinderen bij gelegenheid dat je dagelijks voor hen bidt. En het ene kind zal je ongetwijfeld anders op reageren dan het andere. Daar ben ik wel van overtuigd. Maar geloof, dat is jouw geloof. Geloof dat het hen goed doet. Dat het hen een veilig gevoel geeft. En wat is je veilig weten belangrijk voor een kind? Eigenlijk voor ons allemaal. Welk toekomstbeeld heeft onze jeugd nou voor zichzelf? Weet het niet? Wie het graag weet, hè? Vraag het aan ze. Vraag het aan de jeugd. Welk toekomstbeeld heb jij? Ik heb het gedaan. En met heel veel plezier denk ik terug. Ik heb onze jeugd en onze kleinzoon Sven, daar zit hij. Naast de Anko, onze zoon. Daar zitten ze. Heb ik gevraagd van, mag ik voor jullie eens weten welk beeld jullie hebben van jullie toekomst? En ik ben blij met hun mooie reacties en we gaan ze nu op de bühne zien. Antwoorden van jeugd. Ik verwacht een leuke en goed betaalde baan te krijgen. Projecten uitvoeren in Nederland, maar ook internationaal. Naast werk lijkt het mij uiteindelijk leuk een eigen gezin te hebben. Ik ben zeker voorstander van kinderen. Daarbij hoop ik in ieder geval in een mooi rijtjeshuis te kunnen wonen. Dat in ieder geval. Ja. Maar ik hoop later nog steeds de kerk te bezoeken. Naast techniek vind ik klimaat een belangrijk onderdeel. En ik hoop dat we, het is niet ik hè, ik hoop dat we hier de komende jaren grote stappen in gaan zetten. En natuurlijk droom ik van een mooie auto, een groot huis, gezonde toekomst en veel geld om leuke dingen mee te doen. En dan zegt hij, ik denk dat op dat gebied niet veel anders is dan in uw jeugd. Vindt u het? Schitterend, hè? Dan, ik wil graag mijn opleiding afmaken. Hierna hoop ik goed werk te vinden. Een opleiding afmaken, dat vraagt vaak doorzettingsvermogen, volharding. En dan goed werk, heel belangrijk. dan krijg het volgende. Zegt de jeugd, ik wil mijn opleiding afmaken. En daarna misschien als vervolgstudie wel werktuigbouwkunde. Het lijkt me leuk een bijbaantje te hebben en zelf geld te verdienen. Ik wil met een bandje eens een concert geven, dan speel ik trombone. Ik zou willen dat het ark wat groter werd, met leuke, nieuwe, jonge mensen. Het mag allemaal wat enthousiaster. Je mag laten zien dat ik het echt leuk vind om de preek of de zangdienst te houden. En niet bijstaan als een oude man. Meer afwisseling, een proefje, een fotoverhaal, wat je zelf meegemaakt. Ik zeg gewoon mensen, doe daar je voordeel mee. Dan komt het volgende. Ik verwacht later nog gewoon in Nederland te wonen, met een eigen huis en een baan die ik leuk vind. Ook hoop ik dat ik in de toekomst nog contact heb met vrienden van nu en nog contact heb met mijn familie. Dat spreekt me aan, weet je waarom? Nog contact hebben met je vrienden van nu en nog contact met je familie, dat is het verlangen naar verbinding. Dat spreekt me aan, dat vind ik mooi. En dan tot slot, ik zie mijn toekomstbeeld met veel geluk en een goede gezondheid. En dat de maatschappij een beetje minder moeten wordt. En dat we elkaar mogen accepteren zoals we zijn. En natuurlijk veel van Gods liefde. Jeugd, ik heb genoten van de reacties. Hartelijk bedankt. Voor de jeugd. De jeugd. En dan gaat het niet alleen om onze jeugd in de gemeente, ook in je familie jeugd, ook in je omleefomgeving jeugd. Maak contact met ze. Hier bijvoorbeeld na de dienst en door de week, waar je ook bent. Ja, je hebt gelijk, hun leven ziet er heel anders uit dan het leven van ons iets ouderen. Dat is zo. Maar dat hoeft helemaal geen afstand te scheppen tussen de jeugd en jou. Want wat ik bij mezelf denk, er is niets nieuws onder de zon. God, onze God, is dezelfde voor hen als voor jou en mij. Hij is precies gelijk. En God wil ook dat onze jeugd tot zijn bestemming komt. Hij gaat het tot hun bestemming brengen. En ook de jeugd heeft te maken met veel verleidingen. Vergis je daar niet. Er komt zoveel op af. Laten we binnen om de jeugd heen staan. Wat ik zeg met klem, wees er voor hen. Nu gaan we naar God toe. We waren eigenlijk al bij hem. Maar we gaan iets vertellen over hem. Wat is nou het toekomstbeeld van God? Ik moest denken aan Psalm 110, vers 3. Daar gaat het over Gods volk, zijn volk. En dan ziet hij dat volk voor zich, verlost van alle weerspannigheid. Vrijwillig dienend in zijn koninkrijk. Eén en al gewilligheid. Zo ziet God het. God ziet kinderen opgroeien tot zonen. Mensen die toegroeien naar geestelijke volwassenheid. Volwassen zonen. Mensen die elke geestelijke vijand, zelfs op plaats de dood, overwinnen en hun leven dan gaan inzetten om hen die nog gevangen zijn te gaan bevrijden. God ziet het al voor zich. Alles in hemel en aarde, één onder leiding van de mens, Jezus Christus. Hoor je goed wat ik zeg? De mens, Jezus Christus. Jezus is de eerste volwassen zoon. En hij kent het toekomstbeeld van zijn vader, de hartewens van zijn vader. En mij treft dan opnieuw steeds weer de passie van Jezus om dat grote verlangen van zijn vader in vervulling te gaan. Dat eigen belang wordt helemaal bewust opzij geschoven. Hij geeft zich helemaal. En dan gaat hij door de grootste verdrukking heen. En dan komt hij in Gethsemane terecht. En dan komt hij daar terecht in Gethsemane, in het diepste van het dodenrijk. Ik heb eens over horen spreken. Ik heb er gisteravond nog iets van meegemaakt bij de wandeling hier. De paaswandeling. Ik weet niet wie het meegemaakt. Wie? Kijk eens. Ja? En dan gaat het nog eens door je heen wat hij meemaakt in Gethsemane. Dat is zo verschrikkelijk. Het is ergens mooi, maar ik vind het ergens Zo verschrikkelijk. En als je dan probeert in te leven, hè, hoe ver komen wij met ons inleven? Ik kan er niet bij, maar ik vind het wel geweldig. Hij doet het voor zijn vader en voor de hele mensheid. Hij doet het voor jou en voor mij. Zijn leven, een reukoffer tot heerlijkheid van God. We hebben het over Jezus, de eerste volwassen zoon. Wie volgt? Welk toekomstbeeld hebben wij nog voor onze gemeente? Ik ga even terug naar Genesis. In Genesis 3 vers 15. Dan zegt, spreekt God tot de Satan. Hij zegt, ik zal vijandschap zetten tussen jou en de vrouw. Tussen jouw zaad en haar zaad. En dat zaad van die vrouw, dat zal jou de kop vermorzelen. De duivel wordt aangezet, je gaat eraan. En door wie? Dat zaad van de vrouw, dat is dan door Jezus en de gemeente. Jezus en zijn gemeente. En Jezus overwon de duivel voor de volle 100%. In zijn leven heeft de duivel niks in te brengen. En Jezus helpt ons om hem daarin te volgen. De duivel zaait dood en verderf. Wat zaaien wij? Wij zaaien leven en behoud. Wij mogen net als Jezus Gods liefde zaaien in de gemeente en vooral ook daarbuiten in de wereld. De Heer helpt jou om uit te stralen wat Hij in jou aan het doen is. Prikkel de ander. Wees niet bang. Bid om vrijmoedigheid. Ga zaaiend door het leven. Zaai Gods liefde. De oogst is voor de Heer. Tot slot gaan we de laatste zin op de biemen. Gods zaad, zijn heerlijk woord, wil kiemen in jouw hart. Het geeft jou liefde en kracht om te groeien en te bloeien tot eer van Hem. Zaden van Gods liefde planten zich in ons voort tot hemelhoge bomen. Gods volwassen zonen die samen mogen vormen het nieuwe Jeruzalem. Amen. En Arjan, ga jij mijn plaats innemen?